Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad van de protestantse wijkgemeente in Wording heet ik u en jullie van harte welkom. Ook de luisteraars thuis van harte welkom via de kerkradio. Mijn naam is Martijn Verunen, ik ben oudeling van dienst. Voorganger is van vanmiddag dominee Bart Gijsbertsen. Het orgel wordt gespeeld door Atte Hoop. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie, de tweede collecte is voor kerk en eredienst. Wij maken u ook attent op de eventuele zendingsbussen bij de uitgang. De bloemen zijn na de ochtenddienst gebracht naar familie en heks. Vanmorgen is stilgestaan bij het overlijden van onze broeder in Christus, Luie Renne, in de leeftijd van 86 jaar. De uitvaart heeft gisteren plaatsgevonden na de dienst van woord en gebed in de Bazuinkerk. Namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst.
Wij verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw blijft in eeuwigheid. De Eeuwige zal met u zijn. Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Liefhebben zul je de Eeuwige je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 65, vers 1 en 2. Klopt niet helemaal, hè? Zo, dan kun je ook zien dat het bijna Purimfeest is. In de loop van deze week, daar gaat het overigens vanmiddag niet over. Hoewel, onlangs hebben we het er eigenlijk wel over gehad toen het ging over Agag, hè, koning van Amalek. Haman was een nazaat van hem. En als het vanmiddag het thema toch een beetje raakt aan Purimfeest, dan komt het door de enorme aanpassing van Mordechai en Esther aan de wereld om hen heen. Je kunt hen eigenlijk niet op Joodse rituelen betrappen. Over de sidra die vanmiddag aan de orde is, is heel weinig rabbijnse literatuur vergeleken met andere sidrot. Deze sidra, Tetzaveh, loopt van Exodus 27 vers 20 tot 30 vers 10. En het gaat eigenlijk helemaal over het priesterambt en de priesterkleding. Alleen helemaal aan het begin heb je twee versen met instructies over de godslamp. En aan het slot zijn er enkele instructies over het reukofferaltaar. Maar de rest is een eindeloos gedetailleerde beschrijving van een ritueel dat precies zo moet worden uitgevoerd op straffen van leven en dood. Dat gaat heel ver. Hè. Dat gaat zo ver dat zelfs nog wordt verteld hoe het geluid van de belletjes aan het kleed van Aaron, hoe dat geluid moet klinken als hij het heiligdom ingaat en als hij het heiligdom uitkomt, opdat hij niet sterft. Natuurlijk wordt er druk gefantaseerd, gespeculeerd, ook soms prachtige dingen gezegd over de symbolische betekenis van al die edelstenen, de kleuren, de materialen die worden gebruikt. Maar wat moet je ermee? En toch. Ik voelde me wat ongemakkelijk toen ik al deze woorden las. Want er wordt een spiegel voorgehouden die vragen stelt over wie ik ben en ik denk over wie wij zijn. En dan bedoel ik vooral ons protestanten. Want ik denk dat Rooms-Katholieken en zelfs moslims veel zullen herkennen in deze sidra. Maar wat heeft een protestant met rituelen en met kunst, zoals dat in deze sidra naar ons toekomt? Wij zijn in zekere zin de nakomelingen van de mensen die meededen aan de beeldenstorm. Alle kunst in kathedralen sloegen wij aan gort. We hebben zelf ook geen geweldige kathedralen gebouwd. Dat we daar soms toch diensten in houden, komt alleen omdat we die kathedralen gestolen hebben van de Rooms-Katholieken. Wij zijn de mensen van doe maar gewoon, want dan doe je gek genoeg. Sterker nog, wij zijn de mensen van wij mensen arm en zondig, onmachtig en onmondig, wat denken wij wel dat wij zijn? Nou, daar sta je dan als protestant in een soort zwart hemd, in een kaal en kleurloos open hof. En dan lees je dit. Dat God zegt, spreken zul je tot alle wijzen van hart die ik vervuld heb met een geest van wijsheid, dat ze voor Aaron glorierijke gewaden zullen maken om hem te heiligen. Ze zullen goud nemen, azuurslak en purper, rode karmozijnworm en getwijnd doek, maaksel van een kunstenaar. Mag ik u volgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier weer mogen zijn. De laatste weer van een serie leerdiensten, Torah en Evangelie. diensten waarin we willen weten dat we wortelen in dat woord van u, dat door uw volk, het Joodse volk, is neergeschreven. Dat al die woorden die zo groot zijn, waar wij van leven, en wortels hebben in het Hebreeuws. Wij bidden u, help ons te verstaan, ook in dit middaguur. Leid ons door uw geest en schenk ons eenheid. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Vanmiddag lees ik uit de Narense Bijbel. En we lezen nu eerst Hebreeën 10, vers 19 tot en met 29. Aansluitend zingen we lied 512, vers 1, 2 en 3. 512, vers 1, 2 en 3. Hebreeën 10, vanaf vers 19... Nu wij, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben voor de intocht in het heilige door het bloed van Jezus, langs de pas verschenen en levende weg die hij ons nieuw heeft gebaand door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en ook hebben een hoge priester over het huis van God, laten wij dan toetreden met een waarachtig hart in volheid van geloof, de harten door sprenkeling ontdaan van een boos geweten en het lichaam gewassen hebbend in rein water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan het belijden van de hoop, want hij die de beloften verkondigde is geloofwaardig. En laten we elkaar gadeslaan om te prikkelen tot liefde en goede werken, en ons eigen samenkomen niet nalaten, zoals voor sommigen gewoonte is, maar ertoe aanmoedigen. En dat zoveel te meer, naarmate ge de dag ziet naderen. Want als wij moedwillig zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid aangenomen hebben, is er geen offerdier voor zonden meer over, maar een of andere vreselijke verwachting van een oordeel en de ijver van een vuur dat de tegenstanders gaat verteren. Heeft iemand de wet van Mozes terzijde gesteld, zonder erbarmen zal hij op de mond van twee of drie getuigen sterven. Een hoeveel ergere bestraffing, denkt ge, zal hij waardig worden gekeurd die de Zoon van God vertrapt en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd is, als iets doodgewoons beschouwt en de geest van de genade tart. Zover deze eerste lezing. We lezen uit die Sidra, Tetzaveh, lezen eruit Exodus 28, vers 1 tot en met 14, En dan zingen we een van de liederen van Israël, Psalm 26, vers 3 en 5. Psalm 26, vers 3 en 5. Exodus 28. En jij, zo spreekt God tot Mozes, en jij laat je broer Aaron en zijn zonen met hem uit het midden van de zonen Israëls tot jou naderen, om hem priester te maken voor mij, met Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. Maken zul je voor Aaron, je broeder, heiligdomsgewaden tot glorie en tot glans. En je zult spreken tot alle wijzen van hart die ik vervuld heb met een geest van wijsheid, dat ze de gewaden van Aaron zullen maken om hem te heiligen, om hem priester te wijden voor mij. En dit zijn de gewaden die ze zullen maken: een borstschild, een efod en een overkleed, een versierde mantel, een tulband en een gordel. Maken zullen ze heiligdomsgewaden voor Aaron je broeder en voor zijn zonen, om hem priester te wijden voor mij. Ze zullen ook het goud aannemen, de azuurslak en de purper, de rode karmozijnworm en het doek. Maken zullen ze de efod van goud, azuur, purper, rode karmozijn en getwijnd doek, maaksel van een kunstenaar. Een tweetal schouderstukken, daarmee verbonden, moet daarbij komen op zijn twee uiteinden, ermee verbonden. De kunstige gordel van zijn efod die over hem hangt, zal, zoals hij gemaakt wordt, er één geheel mee wezen. Goud, azuur, purper, rode karmozijn en getwijnd doek. Nemen zul je de twee berielstenen en in hen snijden de namen van de zonen van Israël. Zes van hun namen op de ene steen en de namen van de zes die zijn overgebleven op de tweede steen naar hun geboorten. Als maaksel van een graveur van edelgesteente. Met insnijdingen van een zegelring zul je de twee stenen insnijden met de namen van de zonen van Israël. Omvat door fittingen van goud zul je ze maken. Zetten zul je de twee stenen op de schouderstukken van de efod, gedenkstenen voor de zonen Israëls. Dragen zal Aaron hun namen voor het aanschijn van de ene op zijn twee schouders tot gedachtenis. Maken zul je kassen van goud en twee kettingen van zuiver goud. Ineen gedraaid zul je ze maken, maaksel van een vlechter. Plaatsgeven zul je de gevlochten kettingen op de fittingen. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Hosanna. We hebben het er al meerdere keren over gehad dat in de Joodse traditie het belangrijkste is dat je de mitzvot, de opdrachten, de geboden, doet. Daarbij doet het er niet eens toe of je de geboden begrijpt. Je doet het gewoon omdat God ze heeft opgedragen. Dat druist behoorlijk tegen onze westerse manier van denken in. Wij willen voor alles begrijpen. Een kind vraagt al waarom. En als er geen antwoord komt op die vraag, vervalt eigenlijk de reden om daar ook nog maar iets te doen. Wij moeten kennelijk vooral eerst intern overtuigd zijn voordat wij extern handelen. En dat betekent ook dat het bij ons bij woorden kan blijven. We kunnen eindeloos discussiëren en zolang de discussie loopt, komen wij niet tot daden. Wij kunnen woord en daad losdenken van elkaar. Binnen- en buitenkant losdenken, intern en extern losdenken. En dat is een behoorlijke handicap als je de Joodse traditie wil verstaan. Want daar zijn woord, daad, ding, gebeurtenis, allemaal één en hetzelfde woord. Dabar. En het doen van de geboden heeft prioriteit. Prioriteit op de woorden. Die woorden die abstraheren, die proberen te bevatten, daarmee probeer je te doorgronden. Maar het gaat om de doen allereerst, de vormgeving, hè, dat je kosher voedsel klaarmaakt, dat je je gebeden doet, dat je de tzitzit, hè, die schouwdraden aan je kleding bevestigt. Dat heeft prioriteit op het redeneren. En wie is niet onder de indruk, ik vind het heel indrukwekkend, hè, van dat Joodse gesprek in een van de vernietigingskampen, waarin ze met elkaar al redeneren tot de conclusie kwamen dat God toch eigenlijk niet trouw was, hè, dat hij er eigenlijk niet was. Maar toen het tijd was voor het gebed, eindigde het gesprek en iedereen ging bidden. Om te doen wat hij geboden heeft. Kortom, een kind dat opgroeit in een gelovig Joods gezin, ziet het geloof in alle rituelen om zich heen. In alle 613 mitzvot die om hem heen, om haar heen, worden gedaan. Gedaan. En daarmee raak ik u direct aan een punt dat het voor ons protestantse christenen ingewikkeld maakt. Want wat zien wij terwijl wij opgroeien als kind in een christelijk gezin? Mensen kunnen immers christen zijn terwijl daar in hun daden, in rituelen, niets van te zien is. Wij hebben geen mitzvot, zoals de Joden. We hebben niet de vijf zuilen, zoals de islam. Je ziet bij ons bijvoorbeeld niet dat 's morgens iemand de gebedsriemen om gaat binden, of zijn handen ritueel wast. Je ziet bij ons niet dat de ouders naar een koosjere slager gaan. Bij ons lijkt alles cerebraal. Het lijkt zich allemaal alleen in ons hoofd af te spelen. Tuurlijk, je kunt nog wel eens iemand de handen zien vouwen. Je kunt nog wel eens meemaken dat ergens aan tafel de Bijbel gelezen wordt. Je kunt nog wel eens meemaken dat iemand naar de kerk gaat. Maar eigenlijk is de protestantse idee, ja, maar daar zit het niet in. Daar zit het niet in. Je kunt ook wel bidden achter het theedoek of achter het stuur. Je kunt ook wel in je hoofd een bijbeltekst opzeggen. of in je hart een lied zingen. En geloven, dat kun je ook zonder kerkgang. Het gaat immers om de inhoud, zeggen wij. Om de goede bedoeling, niet om de vorm. En als we al iets doen, nou, dan hoeft het ook niet zo volmaakt te zijn, zeggen we. Het hoeft niet mooi te zijn als het maar goed bedoeld is. Goed. Nou snap je mijn ongemak met zo'n tekst. Want zet dat dan eens tegenover wat we daarnet hebben gelezen. Zet dat eens tegenover alle artisticiteit en alle energie die wordt ingezet om de priester schitterend te kleden, om de tabernakel, zeg u, de tempel, met alle attributen die erbij horen, zo prachtig mogelijk gestalte te geven. Dat moet allemaal even schitterend worden, want het zal de heerlijkheid van God weerspiegelen. En het is God zelf, hè? Het is God zelf die dit aan die mensen, aan zijn volk, voorschrijft. Dus God zelf vindt het kennelijk niet onbelangrijk. En zo wordt Aaron dus verkleed, totdat hij eigenlijk niet eens meer zichtbaar is. Hij verdwijnt er helemaal achter als mens. Hij verdwijnt zometeen helemaal achter zijn functie. En dat is ook precies de bedoeling. Hij is in feite niet meer Aaron. Hij is de hoge priester. Wie er tenslotte eigenlijk in die kleding zit, dat valt weg tegen wat de functie inhoudt. Het valt totaal weg tegen degene die in die functie wordt gerepresenteerd. God zelf wil wonen tussen de mensen. Dat kan nooit gewoon zijn. De tempel is niet gewoon een huis. Een priester is niet gewoon een man. Op zich is de steen van een tempel niet beter dan die van een huis. Op zich is de mens die als priester is aangekleed niet beter dan iemand in een gewoon kloffie. Maar de vorm onderstreept dat er fundamenteel en functioneel iets anders aan de hand is. En dat heeft dan te maken in de schrift, in de Bijbel, met de verbinding die God legt naar de aarde. Er worden symbolen zichtbaar gemaakt en er worden rituele verhandelingen verricht die sacramenteel zijn. Zo heet dat dan. Sacramenten, zeg ik altijd maar tegen de jongelui, sacramenten zijn verborgen geleiders. Wij gelijken het vaak voor ze met koperdraad. Het zijn verborgen geleiders. Zij bedoelen de hemel en de aarde te verbinden. Ze zijn aangelegd zoals wij koperdraad naar de top van een toren leiden, opdat de bliksem zijn weg zal weten te vinden langs die geleider naar beneden. En je zult in zo'n sacrament maar geraakt worden. Ook fysiek, door wat je proeft, tast, ziet, ondergaat. Want al je zintuigen worden bij die sacramenten betrokken. Ja, daar kunnen wij protestants gezien eigenlijk niks mee. In de oude kerk telden we nog 30 sacramenten, waarmee hemel en aarde werden verbonden. Protestanten hebben alle sacramenten afgeschaft. Allemaal. Ja, we zeggen dat we er nog 2 hebben. Maar lees maar eens even in de Heidelberg Catechismus en zo. En lees maar wat Calvijn daar allemaal over zegt. Die sacramenten, doop en avondmaal, teken bij het woord. Zij zijn er, zegt Calvijn, om de kleingelovigen te helpen het woord te begrijpen. Het gaat alleen om het woord bij de protestanten. Alleen het woord maakt zalig. Anders gezegd, het protestantse sacrament is het woord. Loop een oude kerk in, bijvoorbeeld onze Burgwalkerk. En je ziet het gelijk, in het midden ligt op de kansel de Bijbel open. Protestantse kerk. En het enige belangrijke zintuig voor de protestant is dat hij kan horen. Omdat de fysieke daden, de rituele vormen bij ons zo ondergeschikt zijn aan het woord, zijn wij dus ook veel minder fysiek, lichamelijk op het woord betrokken. Dat merk je in allerlei dingen. Ik herinner me, dat is nog maar enkele jaren geleden, dat in de hervormde AK hadden we een hele discussie ook tussen de predikanten, of wij ambtsdragers bij hun bevestiging nu ook zouden laten knielen. Dat was tot op dat moment geen praktijk in de hervormde kerk hier in Kampen. Waarom zou je ze laten knielen? Zo fysiek, dat lichamelijke, wat voegt dat nou toe? Hun woord, hun ja-woord, is toch genoeg? Zeg nou zelf, dat is toch ook zo? Tegelijk zie je de laatste jaren in protestantse kring de twijfel toeslaan. Als er niks meer te zien is, als er fysiek niets meer gebeurt, hoe raakt het woord dan nog aan alle zintuigen? Hoe moeten onze kinderen opgroeien met geloof dat dan ook te zien is? Terwijl die nieuwe generatie juist zo visueel is. De tijd dat op zaterdag het erf werd geharkt, omdat de zondag eraan kwam, of dat je je zondagse kleren aandeed. Ja, zelfs het feit dat je op zaterdag of zondag niet werkt als christen, omdat je de rustdag moet vieren, dat is zo'n beetje overal verdwenen. Ja, of je moet ergens in de Bijbelbelt wonen, toevallig. Toch zijn we hier en daar dan wel weer heel gevoelig voor ritueel. Toen ik jaren geleden in een aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten moest uitleggen wat liturgie was, hoe leg ik ze uit wat liturgie is? Nou, toen trok ik vlak voordat ik ging preken, deed ik mijn toga uit. Daaronder had ik een spijkerbroek en sportschoenen aan. Toen werd ik op boelgeroep getrakteerd. Terecht, want de toga is, net als de toga trouwens van een rechter of van een advocaat, is teken van een functie. Net zoals bij Aaron hier. Het gaat niet om de mens die daarachter schuil gaat. Het gaat erom dat er gesproken wordt en dat er gehandeld wordt namens een hoger gezag. Althans, dat is wat de toga wil zeggen, namens een hoger gezag. Het gaat erom dat er een ambtsdrager handelt. En het is even niet de buurman waar je af en toe een pilsje mee drinkt. Hij is de ambtsdrager. In het algemeen gesproken hebben wij als protestantse christenen dus een groter probleem om geloof te laten zien dan Joden en moslims. Van hen zijn de kinderen overal omgeven door zichtbare symbolen en allerlei ritueel. De bottleneck zit echter volgens mij nog wat dieper dan wat ik tot nu toe stelde. Ons protestantisme lijkt namelijk ook niet in balans te zijn. Het gaat sterk heen en weer tussen twee polen. Aan de ene kant is er de nadruk op de zondigheid van de mens. Nou, daar weet de Bijbel ook alles van. Beter nog dan de meest berouwvolle protestant, hoor. Maar als je dat eenzijdig uitvergroot, organiseer je je eigen ellende. Want wat moet je dan met een God die je enerzijds de 10 woorden geeft, maar die anderzijds dan tegelijk zegt, ja, maar je zult die woorden niet kunnen houden. Dat is voor menig rechtschristen een reden om er maar niet eens meer aan te beginnen. En defaitistisch door het leven te gaan. Zo van, ja, levensstijl, dat doen we maar niet aan. Wij zijn nu eenmaal zondig, we zijn stof, we zijn tot niets goeds in staat. Ja, wat zul je dan nog artisticiteit ontwikkelen of je talenten ontplooien? En bovendien, hoe kun je zo'n God vertrouwen die jou geen vertrouwen schenkt? Er is ook die andere pool, en die wil ik vanmiddag benadrukken, want die speelt bij ons veel meer. Geworteld in de woorden van Luther, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En Luther zegt zelfs, door geloof alleen. Dat is nog wat stelliger dan je het in de Bijbel tegenkomt. Door geloof alleen. Dan komen we bij een andere eenzijdigheid in het protestantisme. Geloof dreigt dan een soort akte van hoofd en hart te worden, cerebraal, onzichtbaar, iets dat zich alleen afspeelt tussen God en tussen jou. Iets tussen zijn hart en jouw hart. Dat is niet te zien. Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Ja, ik geloof in hem. Nou, alles klaar. De Joodse dimensie, dat geloof, dat vertrouwen iets is, dat je per definitie ook waarneembaar maakt, dat je kunt zien aan iemand dat hij vertrouwen stelt, dat hij gelooft. Die dimensie, dat geloof dus wel degelijk ook doen is, een daad is, is daarmee ondergesneeuwd. En Luther had een grote moeite hè, met de apostel Jacobus in zijn brief, die daarin, goed Joods overigens, maar die daarin stelde dat geloof zichtbaar moet worden in de daden. Zichtbaar moet worden in de werken. Na Luther, in de zogenaamde nadere reformatie, hebben overigens andere reformatorische predikanten geprobeerd die schade te herstellen door te benadrukken aan de gelovigen dat geloof ook te zien moest zijn. Maar helaas is hun goede bedoeling vaak ontaard in een soort kenmerkenleer. Hè? Een gedragscode die dan precies voorschrijft wat een christen dan wel en wat een christen niet hoort te doen. Zo van, je hoort niet op de kermis, je mag natuurlijk niet in het café, je mag niet kaarten, je mag geen tv hebben, dat soort dingen. Maar het grote thema van de reformatie is toch vooral, wij, christenen, wij zijn vrij van alle wetten. In Christus is de wet, is de Tora vervuld. En velen horen dat ook nog een keer als afgeschaft. We hebben niets meer te maken met de voorschriften van het Oude Testament. Dat is Joodse werkheiligheid. Het Jodendom is passé. Wij leven het Nieuwe Testament. En zeker ook de uitleg van de Hebreeënbrief heeft daar een grote rol in gespeeld. En zo van, kijk maar, daar staat het toch, Oude Testament, hè, Oude Verbond, Jodendom, passé. Geloof alleen, dat is genoeg. We lazen het daarnet toch nog, het bloed, door het bloed van Jezus zijn wij kinderen van God. Zie je wel? Klaar? Ja, dat lazen we inderdaad. Maar we lazen toch net ook, vers 24, 25, dat we juist daarom moeten omzien naar elkaar, elkaar tot liefde opwekken en opwekken tot goede werken. Staat er echt op? Tot goede werken. En bij elkaar komen om elkaar te bemoedigen. En als die goede daden er niet zijn, als wij geen vorm geven aan de inhoud van ons geloof, dan, vers 29, vertrappen wij de Zoon van God, tarten wij zijn heiligheid, doen we alsof hij doodgewoon is. Weg toga, weg heiligheid, weg ritueel, Wij zijn van Jezus en Jezus is ons vriendje. En iedereen mag in zijn eigen kloffie best een tijdje de kansel op en vertellen hoe fijn geloven voelt. Ik ga nu niet verder in op hoe foutief deze interpretatie van de Bijbel is en hoe beschadigend deze interpretatie is geweest voor Joden. Het staat ook echt niet in Hebreeën, maar goed, als het een keer tussen je oren zit, lees je alles zo. Ik ga er nu verder niet op in hoe ver dit eigenlijk bij Jezus zelf vandaan is, die beter dan wie ook wist wat dabar was. Maar niet alleen woorden, hè, in zijn leven. Hij was het woord, maar dan in de zin van de dabar. Ik ga nu niet in op hoe foutief de interpretatie is. Ik draai het om, dat moet je soms doen in judo. Ik ga mee. Ja, ik ga even mee in de redenering. Oké. Goed, beste protestanten. Wij zijn dus door het geloof in Jezus Christus ingelijfd. Wij zijn, de woorden van Paulus volgen, schitterende woorden. Wij zijn in en met hem gestorven. We zijn met hem gekruisigd. We zijn met hem begraven. We zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. En oké, beste protestanten. Inderdaad hoeven jullie om Jezus wil je niet meer te houden aan alle 613 mitswot en wat voor andere voorschriften er ook zijn die, om met Paulus te spreken, die toch niets anders zijn dan vergankelijke tradities ingezet door mensen. Paulus zelf zegt het ook. Dat onderstrepen jullie als protestanten en ik begrijp dat. Ja, en het is ook zo. Ja, maar als het ook echt zo is. Als dat werkelijk zo is. Als u dan werkelijk vrij bent. En als u weet wat die vrijheid gekost heeft. Als u werkelijk Jezus lief hebt met uw hele hart. Hoe komt dat dan in uw leven tot uitdrukking? Hoe geeft u dat dan gestalte? Als je dan werkelijk vindt dat dat voorgeschreven vormen passé zijn. De dominee moet niet meer zeggen, jij moet zus of jij moet zo. Als je dan werkelijk vindt dat die voorgeschreven vormen niet meer bij het christendom horen, welke eigen vormen heb jij dan gecreëerd in jouw leven, waaraan te zien is dat jij christen bent? Inderdaad. Je hebt niks aan een vorm zonder inhoud. Inderdaad, het gaat om de inhoud. Het gaat om de goede bedoelingen en het gaat niet om de vorm. Maar wat is inhoud zonder vorm? Laat me jouw huwelijk maar zien. Noem maar wat. Ja, ik heb gisteren nog gezegd dat ik van haar hou. En verder schouw ik weer de hele wereld over. Wat is inhoud zonder vorm? En inhoud bepaalt vorm. Er zijn coaches en bedrijven die dat maar al te goed weten en die zich op die manier onderscheiden op de arbeidsmarkt. En hoe onderscheid jij je dan als christen op de markt van het leven? Inhoud bepaalt de vorm. Als er werkelijk inhoud is, als werkelijk je hart bij God is, hoe gaan de mensen om je heen en hoe gaan jouw vrienden, jouw partner, jouw kinderen dat dan merken? Hoe krijgt dat met de daad en fysiek vorm? Want dabar blijft ook in het Nieuwe Testament één geheel van woord, daad, ding en gebeurtenis. En zonder daad is je geloof dood, zegt Jacobus tegen de christenen in zijn tijd. Ten slotte, dan trek ik het nog een beetje naar onszelf toe. We zijn in onze nieuwe wijkgemeente ons aan het bezinnen op van alles. Amstdragers hier weten er alles van. zo ongelooflijk veel bezonnen worden op van alles. Pas op dat we niet in de discussies blijven steken. Hè? We bezinnen ons ook op de erediensten. Dat gaan we ook doen, nog veel intenser. Welke vorm moeten die hebben? Welke inhoud moeten de erediensten hebben? Dat redden wij niet met een liedje hier en een leuke activiteit daar voor de kinderen en voor de ouderen. Het is prima als wij in beweging komen voor ons geloof. Dat sta ik hier net te verkondigen. Gaat het om binnen en buiten de kerk. Dingen doen, dat het zichtbaar wordt. Maar is het sacramenteel? Is er bij ons in de allereerste plaats inhoud? Zijn wij zelf werkelijk met God verbonden? Is die mens in die toga met heel zijn hart functioneel? Beseft hij dat hij de taak heeft om zo'n geleider te zijn? Hemel en aarde te verbinden. Mensen aan God te laten raken, voor zover hij dat zou kunnen. En beseft de organist die functie? En beseft de leider van de kindernevendienst die functie? En bereiden zij zich daar allemaal zoals een Aaron op voor? Vastend, biddend, terwijl ze zich 's morgens aan het aankleden zijn, op weg naar die dienst. Bereiden zij zich daarop voor, zoals Zacharias in een tempel, zoals een Petrus en een Paulus die de Torah voor en met de tot geloof gekomen heidenen omzetten in nieuwe vormen en nieuwe daden. En doen we dat dan vervolgens vanuit die inhoud, met alle artisticiteit die ons van God gegeven is, met al ons talent, met geheel uw hart en geheel uw verstand en al uw kracht, opdat de liefde van Christus, die ons hart veroverd heeft, dan ook werkt, zichtbaar wordt. Inhoud bepaalt vorm. Wat zegt het als we voorafgaand aan een dienst over van alles met elkaar zitten te praten? Ongelooflijk wat hier allemaal gepraat wordt voor de dienst, vind ik altijd. Wat helpt het? En wat zegt het als we over van alles met elkaar praten, behalve over dat wat we zo meteen mee hopen te maken? Een sacramentele ontmoeting met God. Inhoud bepaalt vorm. Dus hoe ziet de voorbereiding op de dienst er dan uit? En als we dan echt als protestanten anders willen zijn dan Joden en moslims, laten we dan ook eens laten zien tot welke vormen en welke rituelen de inhoud van het evangelie ons inspireert. Thuis, in de kerk en in de maatschappij. Waar ik mensen vanuit die inspiratie zie handelen, of door de knieën gaan, of zie dansen, of wat ze dan ook doen, daar word ik geraakt. Ook dans en toneel kunnen volgens mij prima in de kerk. Maar dan moet het wel een heilig spel zijn, waar ik ademloos de geest in bespeur, die mij zoekt en die mij raakt, sacramenteel. Dat ik voel, daar is iemand die leeft met God. En God leeft met hem, met haar. En verbindt ons door wat hij doet met God. Wordt zelf kanaal voor de energie van de geest van God. Als er echt inhoud is, dan zoek die wegen, rituelen, symbolen tot eer van God en tot heil van mensen. Amen. Dankjewel, Aad. Nog iets wat we mee willen geven aan andere opmerking, vraag. Ja, dat wordt een heel verhaal, maar dat, daar komt het.
Ja, maar daar komt het. Ja? Nu komt het en toen had hij ook van, toen liet hij in één keer iets zien. Hij had het op een feest, dat is een papiertje gekregen van mensen die rondgingen. Die hadden eerst een portefeuille gesteld. En hij hoorde hem erbij en hij begon over God te spreken. Het was stil. En toen ging hij er naartoe, want hij ging zelf weer naar die feest toe.
Oké, dat is wat je bedoelde met het wordt zichtbaar, dat gewoon in zo'n volle wachtkamer, ja, gewoon met elkaar gebeden wordt, zichtbaar wordt, dat je leeft met God, ja. Iemand anders, iets naar aanleiding van wat er is gezegd, ja, Nettie. Nou, geef de vraag maar mee. Ik heb geen idee. Groeien charismatische gemeenten, wordt hier gezegd, omdat daar meer te zien zou zijn. Geef maar mee. Ja. Opmerking die daar dan weer naast staat van ja, als het gaat om dat er meer te zien is en Rooms-Katholieke kring is er genoeg te zien, heeft niet de indruk dat het daar sterk groeit. Nee. Oké, tot zover even. We zijn niet zozeer die rabbijnse wereld ingedoken, dat had ik wel kunnen doen, maar dan had ik het echt over de edelstenen en over de kleuren enzovoort moeten doen. Dit was gewoon even wat het bij mij op riep. Nog één, Erika? Ja? Ja. Mooi. Mooi. Erika zegt het is een sacramenteel moment. Want ik, toen we daar begonnen, die zon zo op mijn grijze haren stond of zo. Ja. Allemaal licht omheen. Nee, het kan door van, door van alles. Hè? De Heere God werkt ook wel mee in, met schepping en natuur. Maar wij protestanten en bewegen, dat is een heel ding. Ik wil het afsluiten, Aleika. Ja? Wij gaan luisteren naar jouw diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt vandaag voorbeden te doen voor ouderen en zieken die met zorgen tegemoet zien naar de veranderingen en de ontwikkelingen die op dit moment in de zorg bezig zijn. Wij willen vragen of u God wilt bidden om deze mensen te helpen, steun te geven, zodat zij met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen.
Dankjewel. De voorbeden die willen we beantwoorden met responsie B. Responsie B aansluitend op de voorbeden. Laten we samen danken en ook bidden. Vader God, dank u wel. Dank voor uw woord. Uw woord dat daad werd. Daad is. Zichtbaar. In de gang die u gaat met uw volk door de wereld. Zichtbaar. In uw Zoon, Jezus, de Messias. Zo zichtbaar anders, levend bij uw woord. Wil ons helpen, wij protestantse christenen, om manieren te vinden, wegen te vinden, rituelen te vinden. Of wat dan ook, waardoor geloven ook duidelijk daad wordt. Zodat ook wij een verschil maken in de wereld. Zodat mensen daarop kunnen reageren. Omdat het te zien is. Help ons met elkaar in onze diensten. Zo te leven dat we voelen dat bijna iedereen ambtsdrager is. Een geleider wordt. Alles sacramenteel. Omdat iedereen de verbinding met u zoekt van het stil gebed tot en met de zegen. We bidden u om vergeving voor alles wat we daarin tekortkomen. Heer onze God, koning der wereld, wij bidden voor ouderen en zieken die vaak angstig zijn voor de toekomst. Door de veranderingen, ontwikkelingen in de zorg vandaag de dag, geeft u hen rust om met deze onzekerheid en angst te leven. En laten er mensen zijn om hen heen, metterdaad, engelen op hun weg, die handelen in uw geest. En dat ze altijd mogen vertrouwen op u. Zo bidden en zingen wij samen. Onze God, koning der wereld, doe ons de waarde en de schoonheid zien van al uw inzettingen en uw geboden. En dat we oog mogen hebben voor alles wat kunstenaars onder ons creëren om uw naam te verheerlijken, om de schoonheid van u te weerspiegelen. En help ons door de kracht van uw geest ook zelf ons in te zetten om als ambtsdragers in uw dienst te functioneren. In kerk en wereld. En dat onze goede werken er zo mogen zijn dat mensen u verheerlijken. Zo bidden wij samen. Heer onze God, koning der wereld, wij bidden u voor allen die zich door hun afkomst verbonden voelen met uw volk en die zich nu weer, als zo vaak in de geschiedenis, bedreigd voelen, opgejaagd en veracht. Dat wij in onze gebeden om hen heen mogen staan, zo bidden wij u samen. In stilte vertellen wij u wat in ons eigen hart leeft. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. En we zingen zometeen tot slot lied 971. 971. Alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.